Nee, ik zeg net even tegen de mannen dat ik het lekker vind klinken. Die heerlijke opzwepende muziek. En om ook nog een beetje in het spontane te blijven. Ik dacht vanmorgen spontaan op de fiets hier naartoe. Tjonge, dit lied had even zo goed na de overdenking kunnen klinken. Maar goed, we hadden al afgestemd dat het zo zou gaan. Ja, mag zeker spontaan, nog een keer, tuurlijk. Ja. Want ik ben best wel voorstander van spontaan. Er mogen best dingen spontaan gebeuren. En zeker als we God erin betrekken, dan zie ik daar maar al te graag het werk van de Heilige Geest in. En die wil ik ook zo graag niet dimmen. Tegelijkertijd kreeg ik van de week spontaan heel veel gedachten over vanmorgen. En die zit ik er wel op papier. Dat heet dan voorbereiding. Maar goed, laat er ook maar een stukje spontaniteit aan de grondslag liggen. Ik bid altijd maar om het werk van de Heilige Geest. Matteüs 26, voor wie mee wil lezen zo dadelijk. Daarin zit een fragment en dat doet mij eraan denken, dat overkomt jullie misschien ook wel eens. Dat je iets aan het uitleggen bent, iets aan het vertellen bent. En voordat de bedoelingen duidelijk zijn, word je daarover gelijk afgekat. Dat iemand gelijk abrupt je in de reden valt, misschien ook wel te spontaan. En dat je dus niet eens de kans krijgt om uitgelegd te krijgen wat je nou bedoelde te zeggen. Dat zit ook in dit gedeelte, daar gaan we het onder andere ook over hebben. Maar we gaan het ook zeker hebben over wat Jezus nou bedoelde met zijn weg hier op deze wereld. Waarin hij zelfs tot 3 keer toe aan zijn eigen leerlingen uitlegt: ik ga een weg van lijden tegemoet. Met als gevolg dat ik daarop zal sterven. Ja, ik ga dood. Maar dat is niet het antwoord op het leven. Dat is niet het einde van het leven. Uit die dood zal ik verrijzen. Maar die boodschap is wel heel moeilijk voor de leerlingen. En als Jezus dat nou dus meerdere keren hebt uitgelegd, dan kiest hij er op een gegeven moment voor om naar Jeruzalem te gaan. En de leerlingen gaan dan wel met hem mee. Nou, als je dan wil weten hoe het er aan toe zou gaan over in de eindtijd, dan mag je de hoofdstukken voorafgaand aan Matteüs 26 lezen. Dat staat daar aardig in uitgelegd. Of het dan tot op de datum verheldert, maar het geeft wel redelijk aan in wat voor sferen we terecht kunnen komen. Maar nadat Jezus dat heeft uitgelegd, hoe het er in de eindtijd aan toe gaat, vallen we in Matteüs 26 en ik lees vanaf vers 1. Toen Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van hoge priester Caiaphas. En daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. En ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei: wat krijg ik van u, als ik hem maar nu uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. En vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Met als thema waarover we doordenken: geef gehoor aan het begrijpen. Geef gehoor aan het begrijpen. Ik weet niet hoe het jou, u vergaat, maar ik merk het altijd in mezelf. In mezelf voel ik het opkomen. Wanneer ik met iemand in gesprek ben of iemand hoor. Waarvan op de een of andere manier bij mezelf dan toch een inwendig allergietje is opgebouwd. Dat ik dan voel, oh nee, niet toch weer, hè? Hij of zij. En daar komt hij weer met die argumentatie waar ik het niet mee eens ben. Dat innerlijke protest maar groeit. En als ik niet oplet, dan flap ik het eruit, ga ik eroverheen om te zeggen wat ik ervan vind, hoe ik het denk. En ja, het is eruit voordat ik er erg in heb. Dat overkomt de allerbeste. Jezus. Als hij uitlegt aan zijn leerlingen dat hij gaat lijden, dat hij zal sterven, en Haantje de voorste hem bij zijn kladden pakt, hem zelfs apart neemt en tegen Jezus zegt: God verhoede het, Heer, dat zal niet gebeuren. Zo reageert Petrus fel op wat Jezus probeert uit te leggen. Hij vindt het onacceptabel wat Jezus vertelt en dat laat hij weten ook. In plaats van dat hij dat eerst eens bij hem hield en toch nog eens een poging deed van: maar Heer Jezus, leg nou nog eens uit, want ik snap het niet. Ik kan het niet snappen. Het doet pijn en ik wil het ook niet snappen. Maar waarom zegt u steeds dat u gaat lijden? Waarom zegt u dat u gaat sterven voor de mensheid? Om het te kunnen begrijpen. En Jezus zien we dan Petrus corrigeren. En die zegt tegen Petrus: jij denkt niet aan wat God wil, maar je denkt alleen maar aan wat de mensen willen. Ja, ik denk dat Jezus gelijk heeft, want dan komt toch mijn eigen ikkie naar boven die pleit voor mezelf en Petrus voor wat hij dacht. En dan legt Jezus er ook nog bij uit: wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis opnemen en achter mij aankomen. Nou, hoe vaak overkomt het je inderdaad niet dat wanneer je zelf aan het vertellen, aan het uitleggen bent, dat iemand je plomp in de reden valt, je de woorden als het ware afneemt en er gewoon overheen gaat met wat hij of zij ervan vindt. Zonder dat er de ruimte wordt gecreëerd om eerst eens aan te horen. Zonder dat er doorgevraagd wordt naar oprechte bedoelingen. Zonder dat je die ander eens is laat uitspreken. En niet even aan je eigen belang en aan jezelf zitten denken. Met dat Jezus vertelt dat hij gevangen genomen gaat worden, dat hij gaat lijden, dat hij zal sterven, dat hij dat ook laat gebeuren, geeft hij aan dat hij ervoor kiest om die weg te nemen die zijn hemelse Vader voor hem heeft bedoeld. Dat is zijn boodschap. En dat is tegelijkertijd juist het moeilijke wat zijn leerlingen maar zo slecht willen aanhoren. Daarom, en daar heb ik best een tijdje over gedaan, maar ik geloof dat ik het ondertussen geleerd heb, is het zo belangrijk dat als je iets niet begrijpt, vraag ernaar. Reageer niet eerst direct primair met je eigen gevormde mening. Vind er gerust maar even niks van. En dat is moeilijk. Om even niks te vinden van wat een ander nou probeert duidelijk te maken. Maar als dat je lukt om even je eigen aan de kant te zetten, dan komt er wel ruimte om toch door te vragen: maar ik snap het echt niet, leg het nog eens een keertje uit. Ik kan er gewoon niet bij, maar ik wil het wel begrijpen. En reken maar dat die andere dat reuze interessant vindt, want jij doet pogingen om de ander te horen. Hoe belangrijk in een mensenleven dat je mag gehoord worden, dat je gezien mag worden, dat je er ook zo mag zijn. Ook als jij er anders in staat. En als je dan toch dat gevoel van die opstand voelt opwellen, dat is gewoon een natuurlijke emotie, dat kan je voelen, dan zeg ik altijd tegen mezelf: Gert-Jan, even een stapje terug, want dadelijk ga je weer. Dan maar even een stapje afstand nemen. om weer bij die vraag uit te kunnen komen, leg het nog eens uit voor mij. En dan zal je ontdekken, als het je lukt, dat je in staat bent om die ander te gaan begrijpen. En dan mag je het nog steeds hardgrondig oneens zijn met wat die ander vindt, maar de winst zit hem er dan al in, dat je toch tot elkaar hebt kunnen komen, dat die ander zich begrepen voelt worden en ziet dan opeens de ruimte ontstaan, dat jij ook mag vragen, mag ik mijn mening ernaast leggen? Mag ik vertellen wat ik ervan vind? En dan kijken hoe je samen met elkaar op weg kan gaan, zonder dat je het dan misschien nog steeds niet eens bent geworden. Daarom, geef gehoor aan het begrijpen. Nou, als Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, passeert hij dat dorpje, gehuchtje wellicht, Betanië, op zo'n 3 kilometer afstand van Jeruzalem. En daar wonen, we kennen ze, Lazarus, Maria, Martha, maar daar woont ook ene Simon. En bij Simon komen ze in huis, want Simon heeft een feestmaal aangericht. Daar zijn ze welkom, Jezus en zijn leerlingen. En als het goed is, hebben ze bij binnenkomst van de gastvrijheid genoten, zoals je daar in het oosten aan toe hoort te gaan. Allereerst die welkomstkus. Uit dankbaarheid dat je er bent, uit eerbetoon ook voor wie je bent. Je bent welkom zoals je bent. Als het goed is, is er water aangeboden om je handen en je voeten te spoelen, even schoon te maken. En doorgaans kwam er ook wat olie aan te pas om je hoofd, je hals, je handen en ook je voeten wat op te frissen. En als dat nou echt lekker mocht ruiken, dan waren daar nog wat kruiden aan toegevoegd, zodat het een weldaad werd. Nou, dat gebeurde dan met die olie, dat was dikwijls olijfolie met al dan niet meren of aloë of nardus. Als de gasten aan tafel liggen, komt daar een vrouw. En Matthäus, dat is op zich wel bijzonder, die noemt haar niet bij naam in wat we gelezen hebben. Marcus doet dat ook niet. Zou Johannes erop nalezen over dezelfde gebeurtenis, dan blijkt het Maria te zijn. En ja, waarom Matthäus haar dan niet bij naam noemt, dat blijft gissen. Maar het is op zich wel ongebruikelijk dat zij aanschuift bij dat mannelijk gezelschap daar aan tafel, tijdens het eten notabene. En het is evenzo ongebruikelijk in wat er gebeurt, zoals Johannes dan hetzelfde tafereel beschrijft, dat die Maria niet alleen het hoofd, maar ook de voeten van Jezus met die olie besprenkelt. En het blijkt nardusolie te zijn. Nou, nardusolie, steendure olie. Nardus wordt gewonnen aan de wortel van de nardusplant en die moet je helemaal uit de Himalaya in India gaan halen. Dus dan snap je wel dat dat in die tijd zeker een kostbaar goedje was. En dan ook nog eens een keertje uitstrooien over de voeten van iemand. Nou, dat was wel werkelijk ongepast. Die nardusolie was trouwens ook de liefdesolie die in het Hooglied beschreven wordt. Het liefdesbed werd ermee besprenkeld. Nou, dat moet wel lekker geroken hebben, denk ik. Maar het werd even zo goed gebruikt om kleding van een lekkere geur te voorzien. Ons te parfumeren. En heiligen te zalven. En, daar komt het interessante, ook pas gestorvenen werden ermee gebalsemd. Nou, die vrouw, volgens Matthäus en Marcus, zalfde met die nardusolie het hoofd van Jezus en volgens Johannes de voeten. Is dat dan tegenstrijdig? Ik zelf denk van niet, want in de beschrijvingen kunnen de evangelisten zo hun eigen accenten leggen. En we zullen zo meteen ook horen wat Jezus ervan zegt. En dan kan het best zijn dat beide hebben plaatsgevonden, zowel het hoofd als de voeten gezalfd zijn. Maar de leerlingen die vinden er van alles van. Die reageren direct. Wat een verspilling. Boem, zo eroverheen. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en we hadden het aan de armen kunnen geven. Nou ja, daar zit wat in. Want zo'n kruikje met nardusolie heeft de waarde van 300 denarii. En als je weet dat het dagloon in die tijd 1 denarii is, dan kan je er bijna een jaar van doen. Nou, zie je het zo gebeuren. Dus dat het gezegd wordt. Maar de vraag die bij mij boven komt, waarom reageren die leerlingen zo? Ja, je kan zeggen, dat staat er toch. Ze vinden het geldverspilling veel te duur. Maar is dat werkelijk zo, dat de afgunst erin zit dat het verspilling is? Of zou het ook zomaar kunnen zijn, we hebben het nog niet gevraagd, dat er jaloezie achter zit, want er komt daar zomaar een vrouw ten tonele en die eist alle aandacht op. Wat ook niet klopt, want ze geeft alle aandacht aan Jezus. Maar goed, het is maar net met welke bril we kijken. Zit er misschien de verontwaardiging in, zoals Johannes beschrijft, dat zij als vrouw haar haar losmaakt en vervolgens met haar haar de voeten van Jezus afdroogt? Hoogst onfatsoenlijk. Dat was gewoon, dat deed hij niet in het openbaar. Schande, vernedering. Dus bij mij leeft nog wel de vraag, wat is nou werkelijk de irritatie? Anders dan misschien slechts veel te veel geldverspilling. We hadden de armen ermee kunnen helpen. En terwijl Maria daar dus met haar haar de voeten van Jezus afdroogt, de olie die over Jezus' hoofd en voeten loopt, krijgt zij allerlei kritiek over haar uitgestrooid van de leerlingen van Jezus. En dan klinkt daar die stem van Jezus. In het Marcus-evangelie horen we Jezus zeggen, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Ik ben blij dat Jezus het voor haar opneemt. Vind je niet? Het geeft wel weer een beetje ontspanning. Want waarom nou gelijk zo die mening van die leerlingen eroverheen, waarin hun kritiek, waarin ook hun mening, hun ongenoegen? Waarom beginnen ze niet met ontvankelijk te zijn voor wat er gebeurt? En stellen ze de juiste vragen van, Maria, wat doe je nou? Ja, het zal vast ongepast zijn in die cultuur dat je zo met een vrouw in gesprek wil raken. En toch, probeer ontvankelijk te worden voor het luisteren. Want zoals gezegd, ik denk dat we het veel te vaak tegenkomen in ons eigen leventje. Je bent ergens overtuigd van, je wil het graag kwijt, je wil het graag delen, het in de groep leggen, in gesprek raken met iemand anders, horen hoe een ander erin staat. En boem, zo wordt het weer weggekaapt, afgenomen. Misschien herken je het wel. Wanneer heb je het voor het laatst zelf meegemaakt? Maar herken je het ook? Als ik de vraag omdraai en stel, wanneer u het voor het laatst heeft meegemaakt, dat je zelf doorvroeg, dat je zelf benieuwd was naar de gedachte achter de gedachte, naar het argument onder de uitleg, voordat je er zelf overheen ging, zo van, nee, dat gaan we zo niet doen, daar ben ik het niet mee eens. Maar dat je zelf doorvroeg om die ander te begrijpen, om zo ietsje dichterbij te kunnen komen. Wanneer was dat voor het laatst? Als je luistert naar wat Jezus erover zegt, dan zegt hij, door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Oh, dat is de uitleg die Jezus daaraan geeft. Marcus zegt het nog iets stelliger. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Alsof Jezus hier zijn leerlingen het bedoelt te zeggen, snappen jullie het nu nog niet? Ik bevind mij in mijn laatste dagen. En haar zalving is een eerbetoon aan mij. En zou die Maria, weet je nog, die aan de voeten van Jezus zat eerder al, om te luisteren naar wat hij zei, zou Maria een van de weinigen zijn die hem echt hebben begrepen? Die misschien ook nog wel weerstand in haarzelf voelde van, maar Heer, ik wil u niet kwijt. Maar die wel haar best heeft gedaan om hem te begrijpen. Dat Jezus ervoor koos om die weg van lijden te gaan. Misschien was zij het er ook wel hardgrondig mee oneens. Maar ze handelde er niet naar en ze bereidde Jezus voor op zijn aankomend sterven. Door hem te zalven met die steendure nardusolie. En achteraf kan je zeggen dat ze nog gelijk heeft gehad ook. Want toen Jezus daar stierf aan het kruis. En hij er eigenlijk overhaast afgehaald moest worden. Want de Sabbat diende zich aan. En hij slechts in doeken, linnen doeken gewikkeld in een rotsgraf werd gelegd. Was er geen gelegenheid meer om hem te zalven en te balsemen. Dat kwamen de vrouwen daags en na pas doen. En hier balsemde, zalfde Maria Jezus al op zijn aanstaande begrafenis. Naar Joods gebruik. En dan zegt Jezus, ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, het nieuws van het evangelie van Jezus Christus, het nieuws van het koninkrijk van God, waar dat verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Geliefde mensen van Heer Jezus Christus. Vanmorgen gaat opnieuw letterlijk in vervulling wat Jezus toen heeft gezegd. En wat bij de leerlingen van Jezus tot een oordeel leidde, wordt bij Jezus en is voor ons een voorbeeld geworden. En zie ik erin, oordeel nou maar niet te gauw. Vraag gerust eens door om te begrijpen wat je nog niet wil of nog niet kan begrijpen. En probeer dan door de ogen van Jezus te zien, en realistisch genoeg, best wel met een beetje menselijk begrip, dan kan er zomaar iets moois tevoorschijn komen wat we zelf niet zouden hebben bedacht. Een spontaniteit van de Heilige Geest. En zo is Maria, de vrouw die de geschiedenis in is gegaan, als degene die iets goeds heeft gedaan. Misschien wel omdat ze geluisterd had. En daardoor kon begrijpen dat Jezus spoedig zou sterven. Voor haar, voor ons, voor jou. En mag zo die leidersweg die Jezus ons is voorgegaan, ons helpen in, geef nou maar gehoor aan het begrijpen, dat Jezus ervoor koos om voor jou te willen sterven, om jou het leven te geven. Amen.